om zo getekenis, vriend de gemeente, uit het Evangelische Schriftgedeelte, Lucas 2. Ik lees u daar nog eens uit voor de versen 1 en 4. Lucas 2, de versen 1 en 4. Daar spreekt het woord van de Heere Augustus. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Ons thema was huizen om in te wonen. Huizen om in te wonen. En daarbij kwamen verschillende dingen aan de orde. De architecten, de bouwlieden, de steden. Vanmorgen hebben wij gelet op het gewone. Laten we het zo noemen, zoals zich het voor ons oog allemaal ontwikkelt en voordoet. En het bijzondere, wanneer wij door het geloof mogen zien, dat we dan, boven al zijn het dan nog zulke grote mannen zoals Augustus, die een wereldrijk hebben gesticht, die politieke grondslagen hebben gemaakt, waarop ze meenden dat het rijk tot in eeuwigheid zou kunnen bestaan. En die hemelse architect, die het huis van zijn gunst bewijzen, naar zijn vastgemaakte stad doet reizen. Maar nou die spanning, dat wij, als we niet verder kijken, dan onze ogen, onze gewone natuurlijke ogen gaan. Als we niet verder kijken, dan zijn we helemaal onderworpen aan alles. Aan de geboden, aan de wetten die eruit gaan, aan de wereldbeheerster, aan de machten, aan de omstandigheden die in ons leven in kunnen komen, en ons leven bemoeilijken, aan het lot, zoals men dat noemt. Dat is helemaal geen perspectief. Dan is het leven van mensen vaak een eenschakeling van tragedie. Dan blijkt uit niets waar is God, waar is zijn leiding, waar is zijn gezag. En toch, als we door het geloof mogen zien, dan zeggen we: het huis van Augustus dat in. Maar het huis dat de Heere God, de hemelse architect, bouwt, blijft staan tot in eeuwigheid. Het huis van Augustus krimpt in. Het huis van de Vader van onze Heer Jezus Christus breidt uit wat volgt. Er komen steeds onderdanen bij. Maar dat ziet alleen het geloof. Wat is het geloof toch een wonderlijk iets? Wat is het geloof voor de ongelovigen die God en zijn woord verwerpt? Paradoxaal. Het is van een andere orde dan ons werken, denken, bouwen. Heel anders. En toch is dat eigenlijk ook mede de boodschap van Lucas 2. De Heere is hier. Hij is de oppergezagvoerder en niet Augustus. Zo in die zin hebben wij vanmorgen enkele dingen genoemd. Hoe dat in het persoonlijke leven zo kan zijn dat we in de maalstroom van de gebeurtenissen zijn opgetrokt en we zien geen kans, we kunnen er niet uitkomen. En ja, hoe moet het niet? En dat toch de Heere God al dingen ziet.
Dan wilde die Augustus de hele wereld, waarover het Romeins gezag ging, dat ging niet allemaal in één en hetzelfde jaar, maar dat ging in bepaalde perioden. Maar hij wilde in ieder geval het hele rijk waarover zijn gezag ging, wilde hij beschrijven. Een soort kadastrale registratie. Wat heb je? Wat bezit je? Enzovoort. Bepaalde dingen zijn bekend, niet uit Juda zozeer, maar wel uit Egypte, waar ook die tellingen werden gehouden. Dan moet je opgeven, wat heb je aan beesten, kamelen, schapen, runderen, wat heb je aan land, enzovoort. Geef je op zijn tijd het deel wat aan de staat toekomt, of niet. En op die manier probeerde men enige orde te scheppen in de schepping van Augustus. En ik heb vanmorgen al gezegd, ten slotte, Augustus heeft het sterk gebracht. Je zou kunnen zeggen, Augustus is zo ver gekomen als het een mens maar mogelijk is om te komen. Rust, orde, gezag. Stukje vrijheid. Het lot van de slaven werd verbeterd. Aan openlijke ontucht werd een einde gemaakt. Hij heeft inderdaad, zou je zeggen, wat door Gods goedheid mogelijk is, heeft hij mogelijk gemaakt. Verder kan hij niet gaan. Hij is bezig als een lijfarchitect om een huis te bouwen op recht en allerlei andere regels om de mensen die moe waren van de oorlogen en de geruchten van oorlogen, om die moede mensen een huis te geven, om in te wonen, waar ze niet werden opgejaagd door moord en doodslag en geweld. En die hemelse architect, terwijl Augustus zijn kleine, immense ogen grote rijk wil laten beschrijven, heeft de Heere God al lang de wereld beschreven. En ik heb er niet over zitten rekenen, dat moet ik eerlijk zeggen, maar ik denk dat we op grond van de schrift, dat er staat een schare die niemand tellen kan, dat we wel zeker kunnen zeggen dat het rijk van God en van de Christus al veel meer onderdanen telt dan toen die hele wereld waar Augustus de laatste zij deelde. Merkwaardig. Dat de Heere God alleen God is en doet wat hem behaagt. Ondertussen. Je voelt de symboliek wel aan die er in de woorden zit, huizen om in te wonen. Als je nou de Bijbel nagaat bijvoorbeeld, al het testament, dan merk je, nadat wij het huis, dat mag je ook als een huis zien om in te wonen, het paradijs, toen we dat verlaten hebben, wat een onrust. Want we namen onszelf mee. En wij waren onrust geworden doordat we God verlaten hebben. En dat nemen we mee. En dan is daar wel Gods belofte, maar het is ook Gods belofte. Dat heb je niet voor het maken en voor het grijpen. God doet het. Maar hij doet het op zijn tijd en op zijn wijze. En als je dan het Oude Testament doorleest, dan zeg je zo, wat moeizaam en wat moeilijk. Het staat helemaal bijna in het teken van in huis, van huis, ver van huis, terug naar huis, weer van huis. Het maakt zo'n opgejaagde indruk, die verhalen. Als je nou eens concreet probeert tijdens te registreren. Ik zeg, ja. Hoe lang is het nou met elkaar geweest dat ideaal, dat ze als onder de wijnstok en onder de vijgenboom, ja letterlijk ook, in hun huis, in hun land, woonden. Dat waren van die periodes zeker. Maar hoe kort? En dan de onrust weer. Vanwege hun afwijken van de Heer. Het weglopen, het miskennen van zijn huisdienst. De tempel, tabernakel. En dan komen er weer Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Syriërs, Arameërs, Babyloniërs, Elamieten, noem maar het. En alle kanten. En weer huizen verwoest, huizen uitgejaagd, geestelijke huizen stappen in elkaar ten slotte, de tempel, Jeruzalem, de openbare eredienst houdt op in Israël. Weer bouwen. Na zo lange jaren. Weer een tempel. En dan zeg ik, dan hoor je steeds Jezus in het Nieuwe Testament. Niet één steen zal op de andere gelaten worden. Ook dat wordt weer verzoekt. Dat zijn nou grote lijnen. Als je naar de kleine lijnen kijkt, dan zeggen die verschillen niet te veel. Ja, ik ben blij als je naar huis gaat. Natuurlijk. Maar je zit niet goed. Als zit je goed, dan zit je niet goed. Ons gewone huis eigenlijk, dat is er een teken van de geestelijke behuizing. Alles verslijt. Alles verouderd. Alles gaat eruit. Op de duur. Wat nou nieuwe wijken zijn, dat zijn bijvoorbeeld over een x aantal jaren de krottenwijken. Nu nieuwe huizen komen. Ja. Misschien heb je al in 3-4 huizen gewoond. Vorig jaar of eerstleden jaar. Heeft het weer een kerk waar ik lang gewoond heb. De eerste huis waar ik woonde is al bestaat gewoon niet. Dat is weggevaagd door de bommen. Dat na de oorlog een stukje graf. Midden in de stad, Rotterdam. Dat is niet meer herbouwd. Het is anders gekomen. Maar het huisje dan waar we in de oorlog gewoond hebben. Andere vier. En ik dacht, hoe zou het nou toch zijn? Ik zou het wel willen zien. Die ging daar toen toch wonen? Oh ja, die en die. Die hebben daar. Zou ik eens aanbellen? Ja, ik doe het. Ook aan de kant. Komt een vreemde mevrouw in de deur. Ja. Dan zei ik dat hier vroeger in dit huis gewoond. Zou ik even mogen kijken hierbij? Oh ja, misschien komt ze wel binnen. Kijken. Ja, ik herken het in grote lijnen, maar alles was anders. Uitgebroken, verbouwd, alles anders. Ik kon het nog voor me halen toen ik met mijn moeder samen. Er was geen behang of we hadden geen geld om behang te kopen. Toen zei mijn moeder, daar zullen we zelf behang maken. Ja, dat is goed, moeder, hoe doen we dat? Eerst maken we alles wit en dan gaan wij samen met kruisjes, bloemetjes, op de muur doen. Nou, dat vond ik straks. Die witte muur met die roze en rode bloemetjes en die hapjes erin, en waar ik hem zo trok. Dat waren punten die je wist. op dat trapje waarvan ik dacht nou dat ik dood viel. Een keer. Ik ben hoofdstuk in mijn buik. Al mijn weg. Nou ja, alles nog eens opgenomen. Je hoort van mensen die er gewoond hebben en lang gestorven zijn. Toen naar het volgende huis. Vloed van het plekje, ook al afgebroken. Dat is aan het meer door te doen. Uit één klein, nietig mensenleven. Tot maand maar door. Om allerlei redenen, allerlei oorzaken. Letterlijk is het niet waar. Waar vind je nou een huis om ergens in te wonen? Kan Augustus ons stad geven? Kunnen de wereldheers ons stad geven? Kunnen de politici ons stad geven? De volksleiders en mannen? De demagogen, ze kunnen het soms zo indringend brengen dat miljoenen mensen zeggen: dit is het huis, denk aan nationaal socialisme. Dit is het huis. Ze kunnen er zo warm lopen, ze kunnen er alles voor over hebben. Maar waar is het gebleven? Er zijn weer nieuwe ideologieën gekomen. Maar wat blijft het? Alles verhaast. Geestelijke, wat hebben we in bewegingen gehad? Je kan zo'n beweging zo gek noemen of er zijn aanhangers voor mensen die denken, dat lijkt me wel wat. Dat huis daar wil ik inwonen. Zelfs Louwe de Paal in Boer had een heleboel aanhangers. Hij was God, de zoon van God, hij was Christus. En vele mensen geloven het. Hoe kan dat nou toch? Ja, eigenlijk is de mens op zoek naar onder. Want in feite, als hij rijk is, verheugt hij zich. Als hij arm is, verheugt hij zich. Als hij modaal is, verheugt hij zich. Als je een groot huis heeft, is het goed. Als je een klein huis heeft, is het goed. Het is nooit. Waar vind je nou de rust? Het dak om werkelijk te zeggen ja. Van die rotsteen waarvan we gezongen hebben. Die op een, dat huis dat op een rotsteen gebouwd is. Dat niet vergaat. Dit is het huis dat God bouwt. Dat mag ik en kan ik met alle zekerheid zeggen. Dat huis heeft duizenden jaren stand gehouden. En er is geen enkel ander huis op de hele wereld te vinden zoals dat huis. In een meer huizen, dat stemmen direct niet. Maar er is geen één zo'n goed huis als het huis van God. Dat is het enige huis. Daar kan het huis van Augustus niet aan stippen. Daar kan het huis van Mohammed niet aan stippen. Want dat huis van God in Christus, dat onderscheidt zich van alle andere huizen door de ontferming, door verheuging, door verzoening. Daar wordt de slechtste nog niet teruggestuurd die daar voor de deur ligt. De bedelaar en de verloren zoon, die ontmoeten daar elkaar, rijken en armen, verminkten en kreten, domme en wijze mensen. En hij, zo wonderbaar, dat we het niet kunnen beschrijven. Het huis van God vindt het gedaan. En terwijl God bezig is om de vaste grond onder dat huis te leggen, die steen, waar niemand erg in had, Augustus had wel andere stenen om een huis te bouwen.
zijn plannen, zijn bedenkingen, zijn werk. Mensen werden gemobiliseerd, zijn knechten. Maar die hadden wel ander materiaal. En terwijl God bezig is dit steen onder het huis te leggen, Jezus Christus, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren, heb ik vanmorgen laten voelen dat juist in die tijd dat God het fundament ging leggen, het was al van eeuwigheid gelegd, maar dat hij het nu ook ging leggen in de tijd, toen zette de Satan alles op alles. En de machtige vorsten en potentaten, die zetten alles op alles om God net voor te zijn. Die zongen hun accentliederen voor Christus. Die bejubelde hem als de heiland der wereld en het eeuwige licht. Die dagen, jaren voor dat de wijzen de ster zagen, zagen ze een wonderteken in de hemel. Dat was voor hen het bewijs. Met Augustus is de goddelijke, de verhevene, de man die recht en gerechtigheid zal brengen, is nu verkeerd. Zo zou die zijn. Maar ik God had, hij zou het gelijk. Ik zou gelijk wat laten gebeuren. Hij doet het ook niet. De naam van de Heer wordt gesmaakt, wordt geacht. Zijn woord wordt onder de tafel gewerkt. Christen zijn bezig als chirurgen. Dit klopt niet en dat eruit en dit. Gaat maar door. Maar God maar, waarom doet de Heer God dan niet? Augustus, die doet toch ook al? Die is toch ook bezig? Om zijn huis klaar te maken. Om de mensen een woning te bieden. Waarom doet God dan niet? Als er nou eens even een teken van in de hemel, een vuur. Als de Heer nou eens in de hemel schreef met grote letters. Hoe hij erover dacht. Ja, maar dat gebeurt niet. En wat wel met grote letters geschreven hier. Als ik. Hoe de wereldgroten erover denken. En wat zij van plan zijn te doen. En dan zit je nou in die stroom van gebeurtenissen. Dat gaat de hele wereld. Allemaal. Om beschreven te worden wie er naar vanuit gaat. Het moet. Het woord van de keizer is met macht. Het zie je. Het intent. Moedeloos. Maar het woord van God.
Dat is het woord van God.
Is dat nou Abraham's huis? David's huis? Israël? Jeden? Gij zijt het. Die zullen uw broeders eren. Uit wie daar zal een heerser voorkomen? Waar is dat woord van? Dat weet Augustus geloof. Wie weet dat woord nou wel? Van oude mannen en vrouwen misschien. Anna in de tempel. En Simeon. En Zacharias en Elisabeth. Dat zijn van die mensen die zien dat met de benen in de vorige tijd staan. In de vorige eeuw. En de zuster die weet het ook al wat er in de buiten staat. Natuurlijk wel. Dat zijn echte zwaklijk. Maar je voelt de dood erin. In uit. In uit. Wat de mensen ook doen. Ze vinden alle ondervreden voor een ieder naar zijn plaats. En als God zegt, alle vijanden der aarde
hoort naar mij, want ik ben God en niemand meer. Dan draaien we ons nog eens om. Niet te dat voor. Hoort naar mij, alle vereindige aarde, want ik ben God en niemand meer. Wie gelooft dat? God lijkt de grote verliezer. God lijkt de machteloos. Die zich in de hemel teruggetrokken heeft. En die denkt, ik kan er toch niks meer aan doen. Moet je daar die God keizer zien, zijn gebod gaat uit en alles komt in beweging. De hele wereld komt in beweging. En de mensen maken zich klaar om de reis houden, vloeken of mopperen, maar ze gaan. Ze moeten gaan. En ieder van zijn eigen stap. Weer je huizen. Ja, dat is een eigen stap. Die vroeger, lang geleden de tijd van Mozes en Jozua aan het volk was uitgedeeld. Dat is voor Juda, dat is voor Benjamin, dat is voor Israël, dat is voor Dan, dat is voor Naphtali enzovoort. En dat was weer onderverdeeld in families, die ook weer dat en dat stuk kregen, toegedeeld. Oh, wat waren ze blij van. De snoer is al mij in liefelijke plaatsen gevallen. Een heerlijke erfenis is mij geworden. Dat is al lang geleden. Dat is al heel lang geleden. Al de omstandigheden. Die hebben dat teniet gemaakt. De een woont hier en de ander woont daar. Er lijkt ook wel niet van terecht te komen. Dat ze nou een erfbezitting zouden krijgen in dat land voor altijd. Nee. Maar nu gaan we hier eens even op de plaats. Ja, ga stond. Dat is een pianetje, kom hier op het bord. Er is een stom tegen de tafel gegeven, alle pianetjes die liggen, of een groot gedeelte, die liggen door elkaar. Ja, wat komt deze nou? Wat komt hier? Hier, hier moet het zijn. Ja. Zij zijn er al zoveel stompen tegen het bord gegeven, zoveel pionnetjes van hun plek gerold, maar mij moet het weer eens op de plaats komen. Ja, dat doet die keizer niet omdat hij denkt, God is de oppergezagvoerder. We moeten terug naar wat de Heere God in het verleden heeft vastgesteld, ieder naar zijn eigen stad en plaats, ook in natuurlijke leven, een huis om in te wonen. Dat is een bedoeling niet. De bedoeling is alleen maar zijn eigen invloedssfeer te versterken en te vergroten. Dat is uiteindelijk het doel. Het doel is dat zijn naam verheerlijk wordt. Dat huisgenoten hem zullen aanbidden. Dat is een merkwaardig iets. Voor alle onbegrepen worden, ieder van zijn eigen stad iets merkwaardigs te brengen. Dit bedoel ik, dat ze niet meer in hun eigen stad zitten, dat is gekomen door de zonde. Dat ze allemaal als zwervers zijn geworden, die door economische motieven en machten gedirigeerd worden, dan hier, dan daar naartoe, de zonde steekt. En dan komt er opeens die godkeizer, die aanbidding, en die brengt ze allemaal terug naar hun plaats. Ja, ik weet ook niet, misschien zijn er mensen bij geweest, die ook nog eens hebben gekeken, als we hier zijn, als we hier heeft vroeger huis gewoond, en lang geleden. Daar niet, want het huis is al afgebroken. Ja, je weet het niet, hè? Je weet niet hoe die stille geest mensen door zulke bizarre omstandigheden tot weer tot bezinning roept. Tot weer tot herkenning brengt. Van de oude dagen en deze en gangen die de Heere God uit hier vroeger. Die ontsterf waar die woonde. Heer kan een herinnering aan gebruiken. Zal het eens weer geconfronteerd worden met het huis van opa en oma. Of met het huis van je vader en moeder. Of met het huis waar je als kind rond dribbelde. Dat er nog iets bij komt. Dat je opeens weer hoort zingen. Als ik omring door tegen. Dit ruikt me niet. Zeg, hij mij niet heen. Ja. Ik weet niet van het huisje uit de oorlogstijd. Dat zijn dingen die je dan voorzien. Dat is soms allemaal vaak te huilen. En ik weet niet meer wat jouw blijdschap of verdriet. Ik denk allebei. Voor allebei. In die tijden, bewogen tijden. En we zongen altijd, maak eten. En dat het eens gaat te huilen. En die verbondenheid, die je voelde. Dat wat er ook in elkaar zette. Dat je zegt. Dat. Je dacht misschien zo nog niet, maar het was het wel. Oh, er is toch nog een huis, een band, er is toch nog God in de hemel. Wat andere, wat alles overtreffende. Die God, die een huis heeft op een rotsteen. Je kan het niet goed lezen. Dan gaan de mensen mopperend en scheldend hun werk verlaten. Zitte dagen opnemen, want we moesten gisteren dat. U krijgt die man in zijn gedachten. Omdat God het toch ook gebruikt. Die verborgen is God. Hij had nog wel je eigen plaatsje terug. Weet je nog dat je moeder daar in de deur komt? En dat je vader zei, jongen, je zal of de Heere vreten, en het zal je wel gaan, of niet, en het zal je kwalijk gaan. En dan zegt dat vierde vers. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genoemd wordt. Dat staat er voor zich in. Met een dikke streep even onder het woordje ook. Jozef ging ook op. Bij al die andere mensen die opgingen, was Jozef ook bij. Maar dat is toch vanzelfsprekend. Nou ja, je moet even voelen wat de Heer daarmee beklemtoonde werd. En Jozef. Dat betekent, Jozef betekent. Ja, waar. Goede. Toe. Om het iets duidelijker te zeggen, maar dan moet je een paar woorden tussen zetten. Ja, waar. Goede. Nog een zoon toe. Dat zou raar zijn. Toen Jozef geboren was, dat zo lang gewacht. En dat boos geweest op Jacob alsof hij de schuld was. Maar uiteindelijk verwachtte ze toch een kind. En toen dat kind geboren was, ja, toen keek ik, zo is nou een mens, toen keek ik alweer verder. En zeg hem nou, zeg hem nou, wees nou blij dat het de Heere God nou gedaan heeft. Nee, 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 nee. Wat is het? Heere? Ja, ja, vroeger. Nog eentje de toe. Wat heeft de Heere gedaan? Ja. Rachel wist toen nog niet dat dat haar leven zou kosten. Toen Benjamin geboren was. Dat het zo helemaal naar onze idee fout ging. Dat ze niet de matte zoon met de laatste krachten. Ze voelde dat ze dood bloedde. De matte zoon, dan olie. En Jacob heeft het veranderd. Nee, nee, zo'n naam niet. Benjamin. Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Maar dat had ze ook niet gedacht. En ik zei het, die naam Jozef had. Jozef ook. Jozef ook. Had ik het even in de gedachte, in de grote lijn van de Christen, Jozef ook. Hoe is het Jozef gegaan? Nou, hij had ook een behoorlijk onrustig leven, vind ik. Hij verloor zijn ouderlijk huis. Hij werd op zijn jonge leeftijd verkocht als een slaaf naar Egypte. Hij de Potifar geweest, hij had in de gevangenis gezeten. Hij is tenslotte nog onderkoning geworden van Egypte. Dan wonen we in een vreemd land. In een vreemd huis. Onder een vreemd volk. Angst in de keer. Zijn hele leven, zou je zeggen, komt toch ondanks de hoogtepunten dat God hem zo hoog had opgericht. Dat er na al de ellende nog een goede tijd voor hem kwam. Als je alles bij elkaar trekt, dan zeg je ja. Dat leven van Jozef staat toch ook in de teken van, ja, de weedom. Leeft je vader nog? Dat moet je toch niet minder verdenken, was toch het plan. Niet dat hij hier aan Abraham beloofd had en zijn zaak om dat te geven. Dat is het. Wat hij dan ook geworden is. Je ziet in dat leven ook telkens dat verhuizen. En tegelijk niet is er waar ik in kan rusten. Jozef. In Jozef leven zie je ook typisch van deze tekst. Deze Jozef ging als een gevangene van het woord van de keizer, het dogma, van het gebod. Die andere Jozef, die ging ook als een gevangene. In de boosheid en de haat van zijn broer. Dat hij in de kuil gestopt, dat hij er weer uitgehaald, maakte zich blij om niks, want boven stonden de slavenkopers al op hem te wachten. Naar Egypte. Egypte. En hij. Ja, maar in de Bijbel is Egypte een doel. Hij. In de Bijbel. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jozef lijkt wel een beetje op die andere Jozef. Deze Jozef. Het lijkt wel een beetje op Jozef van vroeger. Deze Jozef is ook nog in Egypte terechtgekomen. En via een grote omweg, uiteindelijk, wie had dat kunnen denken, niet in Bethlehem blijven, maar in Nazareth terechtgekomen. Daar zou hij wel gestorven zijn. Hij is waarschijnlijk niet zo oud geworden, want je hoort niks meer van de man. Dus nog iets. Jozef, deze Jozef was uit het geslacht van Juda, geslacht van David. Hij was uit de koninklijke lijn. Hij zou bij wijze van spreken, als hij het nou precies uit zou kunnen rekenen, dan zou hij de zoveelste opvolger zijn op de troon van David. Maar niks. Zullen we het met hem? Als David nog leefde, dan zou hij gezegd hebben, zie je wel, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. En de daklozen. Ja, dat zijn degenen, om nog verder te gaan, die daar mee hebben geschreeuwd. Kruis hem, kruis hem. Dat zijn God uitverkorenen. Die een tijd mede ingesloten zijn geweest hier op aarde. In al die vijand. En die boosheid en het woeden tegen hem. Ook in hun godsdienst woeden. Want hier hoort niet alleen Manasse, maar ook Saulus van Tarsenburg. Ja, nog meer, mag ik u vragen. Wie zou durven zeggen dat hij hier niet bij kan horen? Wie zou dat durven zeggen? Ons? Zouden wij daarin naspreken, die sprak, mijn misdaad is te groot dan dat ze mij vergeven worden? Of met Judas heen gaan we onszelf van het leven beroven in wanhoop? Let toch eens daarop dat dit de rijkdom van dat heilig woord. En van dit binnenste heiligdom is, dat alles wat verdorven en vervloekt is, alles wat in zichzelf ter aarde ligt, alles wat zich aan moet klagen vanwege eigen vloek, eigen ledigheid, eigen zonde, eigen schuld, het moet de boodschap horen, die op hem. Die met zijn lijden dat enige zoenoffer om. Met lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. De Heilige Geest in zijn zaligmakende werkzaamheden, die sluit in, die niks kan doen. Dat is heel anders dan een redenerende mens. Een redenerende mens zit op de balans op te maken en te kijken hoe ver dat hij is. Of dat hij ook al zou kunnen of mogen zeggen voor ons, voor mij. Soms neemt hij die vrijmoedigheid of brutaliteit, hoe je het noemen wil, om te zeggen, ja, ik geloof het wel hoor. Ik heb nou zoveel geloofd of beleefd of wat ook. Maar anderzijds knaagt de onrust weer in de ziel. Ben je niet zelf begonnen? Ben je niet dit? Ben je niet dat? Hoe eenvoudig is het? In de werkelijkheid, als God Geest, de Geest van Christus, zich met de ellendige bemoeit en hem gaat troosten en onderwijzen, hoef je zelf je eigen nergens meer bij te staren. Mag je rustig als een onbekeerd ellendig mens je kind daar neerzitten. Maar de Heilige Geest spant de wagen van de genade aan. En hij helpt je erop. Hij trekt je erbij. Dat getuigenis is het getuigenis des Geestes. Dat getuigenis is de drang van de eeuwige liefde God in het hart. Ook voor jou. Ik? Ja, ook voor jou. Ja. Dan kun je niet zo makkelijk meer zeggen, oom. Want als je dat daaronder dat getuigenis zou zeggen, zou het al een heilig stemmen zijn. Maar het is het getuigenis dat geest is om. Onze lichaam en ziel, ons gehele mens zijn. Die door het oordeel God vervallen was aan de dood. Ja, die de eeuwige dood te wachten stond. Ons lichaam en onze ziel, die eeuwig van God verlaten zou worden, omdat wij hem verlaten hebben. Eeuwig van die eeuwige verdoemen verlossen. Daartoe heeft hij zo diep geleden. En in dat offer is zo'n oneindige ruimte. Niet op de manier van Arminius. Ook niet op de manier die zo gangbaar geworden is in de kerk. Waarbij de mens, altijd naar voren geschoven wordt. Die, doe hem toch open. Hij staat aan uw deur en hij klopt. Nee, dat niet. Maar het is die stille verborgen kracht des Heilige Geestes. Die Ammonitisch en die Hethitisch en die Ethiopië en die Moor erbij neemt. En zegt, kom mee jongen, man, vrouw, je mag het horen. Je moet het horen. Je zult het horen. Je zult het horen. Ons lichaam en onze ziel, die onder de eeuwige vloek der wet van God rechtvaardig oordeel gevangen waren, heeft hij verlost. Door zijn lijden en door zijn sterven. Dat grijpt diep in. Want dan zullen we ook weten, voor eeuwig weten, dat we dat woord hebben gehoord in ons leven. Ja, dat ligt niet zo, ja, zo tussen spel en ernst. Maar dat ligt zo ontzaggelijk sterk en zwaar, dat de pure zijn dan verdraaglijker zal zijn. In die dag. Omdat het woord der verzoening in ons gelegd werd. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd, haar zonde haar niet toerekenende. Van de eeuwige verdoemenis verlost. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Maar welzalig. Waarvan de apostel zegt, wij verzekeren ons aangaande uw betere dingen. Niet dat we beter van onszelf of van elkander denken. Dat niet. Maar er is in het hart des zondaars is er toch altijd, zelfs in al zijn eigen ellendigheid en ledigheid, is er nog dan altijd die innerlijke drang. Kom, kinderen, ga met ons en doe als wij. De God onze vaderen, hij heeft zijn heilig kind overgegeven tot een rantsoen voor velen. Want het is nogal wat, de eeuwige verdoemenis waardig gemaakt.
door onze zonde, door onze ellende, afwijken van ons en nog dagelijks onze schuld meerder makende, dat hij daarvan verlost heeft. Zie je, daar ligt de verlossing. Voorwerpelijk gezien ligt daar de verlossing. En onderwerpelijk wordt de ellendige ook hierdoor opgetrokken uit het punt. Want ik wil geen tegenstelling maken tussen voorwerpelijk en onderwerpelijk. In de zin van ja, dat zo lag het daar nou op Golgotha. En daarin dat lijden dat hij daarmee zijn ganse kerk verzoende. Maar om dat nou te leren. Ja, maar dat is juist ook om dit te leren. Dat is geen tegenstelling. Nee, maar het centrum van de lering en van de bekering ligt juist ook daarin. Dat hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat hij overtuigt van het enige werk van die leidende priester dat voor God bestaan kan. Daar wordt hij van overtuigd. Dat krijgt ook zijn waarde. Dat krijgt zijn waarde. Zijn betekenis. Niet door ons, door God. God schudt hem zo uit, God rookt hem zo uit, God breekt aan alle kanten af, als zouden we moord en brand schreeuwen, maar het woord zal vervuld worden. Maar wij zien Jezus. Wij zien Jezus. Dat er niet overblijft dan hij alleen. Zijn werk. Zijn genade, dat alleen, dat is een hele les in het leven. Kan de Heere zo wel doen, maar de Heere doet dat vaak niet in één keer. Wij kunnen de profijtelijkheid er misschien niet van zien. Als je zingt, ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook zijn sappen heeft verloren. Kunnen wij het niet van inzien. Maar de Heer doet het met wijze oogmerken. De Heer doet het daardoor, opdat die nieuwe wijn van dat eeuwig evangelie in nieuwe zakken bewaard worden. Hij doet het, opdat we zijn goddelijke recht zouden leren. Sinds heeft mijn ziel voor hoofdaardij gevreesd, zingt de dichter. En niet alleen dat hij verlost heeft van die eeuwige vloek en toren, maar hij heeft ons daarmee verworven Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Gods genade. Moest dat ook verdiend worden dan? Ja. Want genade op aarde is eigenlijk onrecht. Eigenlijk onrecht. Als hier iemand gratie krijgt, waar is dat dan op gebaseerd? Waar is dan de straf die de zonde en de zondaar verdiend heeft? Eigenlijk is dan ook de gratie onwetmatig. Het gaat eigenlijk tegen de wet in. Je zou kunnen zeggen, die wet die staat daar stilletjes te huilen, omdat die moordenaar blijft leven. En omdat die dief in vrijheid heen gaat, daarom staat die wet ergens stilletjes te huilen, als we ons voorstellen als een persoon. Want die wet, die eist toch betaling, die eist toch voldoening. Daarom als hier op aarde gratie bewezen wordt, dan gaat dat altijd met krenking van het recht. Maar in de diepste zin is het zo. Al grijpt Joab de hoornen van het altaar. Salomo zegt, laat hem toch gedood worden. Bijna, ja. Val op hem aan. Het zal hem niet baten. Sla hem. Al is het bij het altaar. Dat is eigenlijk het recht. Begrijp goed, mensen. Want weet je wat daarin zit? Daar zit dit in, nog mijn tranen, zo ik ze al heb, nog mijn bewenen, nog alles wat er is. Kan God niet bewegen van zijn recht af te gaan? Dat kan niet. Onmogelijk. De offers, God, zijn een verbroken en verslagen geest, die zult gij uw God niet verachten. Maar dat, zijn niet het, dat is niet het offer van Christus. Dat is niet het schuld- of zoenoffer. Dat is dat God om Christus wil er behagen in heeft, in verslagen en verbroken harten. Maar ook die offers konden zijn gerechtigheid niet voldoen. Moet je omdenken hoor. Want het lijkt soms of een mens door alles wat hij hier beleeft en wat hij op de tafel legt, zijn tranen, emmers, water en dit en dat, alsof dat enige betekenis zou kunnen hebben of verandering brengen in die goddelijke gerechtigheid. Want die goddelijke gerechtigheid, dat vuur, lekt die tranen op, zoals het water bij Elia's offer. Er blijft niets van over. Wij worden verteerd als Gods gerechtigheid tot ons komt. Genade, dat is gunst. En er was een eeuwige gunst in het hart van God. Een gunst, genade, over Sion. Over Efraïm, over zijn volk, die niet volk waren geworden. Maar dan niet op de zin, in de zin zoals het op aarde gaat. Weet je wat, ik heb ze lief en daarom zal ik het hun maar vergeven. Nee, daarom zal ik ze maar laten leven, ook niet, nee. Ik heb ze lief en ik zal ze blijven houden. Ik zal ze redden, maar door een rechte weg. Door betaling. Ja, maar het is toch genade? Ja, tot ons is het genade. Het is ook genade als je zegt, ja, waarom hij, waarom ik? Dat is enkel genade. Waarom het mij te beurt mag vallen? Dat is enkel gunst en ontferming. Ik heb het niet verdiend. Maar voor die genade betoning heeft God de grond gelegd. In het genadeloze oordeel over zijn enig geborene. Daar ligt de grond ervoor. Want die wet die staat te huilen. Iedere dag dat de dief verder blijft lopen en leven. En zeker een dief die zijn handen niet thuis kan houden. Maar die maar doorgaat met schuld te vermeerderen. Die wet die staat als het ware klaar als hij de ruimte zou krijgen. Ik stel het figuurlijk voor om die moordenaar te pakken. En om hem te brengen op de plaats waar hij thuis hoort. En dat wilde God niet, want zijn wet is uitdrukking van hemzelf. Wat hij wil. En nu wil hij niet ten koste van zichzelf, van zijn God zijn genade gaan bewijzen. Zoals de blinde afgoden van het heidendom, die naar zij denken met spijs en drank en goederen, overgehaald moeten worden, opdat die godheid weer regen en vruchtbaarheid geven en gezondheid aan de mensen. Nee, zo niet. Maar God heeft zelf het
offer gegeven. Hier op aarde moeten de mensen zichzelf met God verzoenen door iets aan te brengen, iets te geven of iets te laten. Maar de verzoening die in Christus Jezus is, gaat van het begin tot het einde van God zelf uit. Dat is de eeuwige liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Niet al zo lief hebben wij God gehad. Dat we hoewel tegen hem gezondigd hebbende, hem hebben overladen met alles, met ons leven, met ons dienstbetoon, met onze goederen, met het tiende van alles. Zodat hij zo nu en dan naar ons vriendelijk kijkt, omdat het hem wel gevallig zou zijn wat wij doen, nee. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij dat altaar en het offer erop gegeven heeft. Daarom verfoeide de Heere hun offeranden. Daarom verfoeide de Heere hun snarenspel. Daarom zei de Heere, heb ik u al die offeranden geboden in de woestijn? Wat denk je wel? Al die varmen, die kalveren. De Heer had het zelf ingesteld aan de Sinaï. Waarom zegt de Heer dat dan? Omdat het de mens, de Israëliet, eigen is. Om dat allervoornaamste te vergeten en niet te achten. God gaf het offer. Niet wij. Ik kom niet met mijn koe en mijn schaap en mijn lam bij God. Om iets te brengen bij God tot mijn verzoening. Daar zie je de kardinale fout en de vijandschap van de mensen. Wie heeft die prediking geloofd? Dat God aan Israël zeide, ik geef u het offer op het altaar. En de mens die komt er aanzeulen met zijn offer, alsof hij dat aan God geeft. Als een soort schulduitdelging. En dat hij dan weer verder kan leven. Nou, en die zonde, dat kwaad, dat zit nou in dat Adams hart in. Tot in diepst van de ziel. Daarom, Christus heeft geleden om te verlossen, maar ook om die genade en de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. God wil het geven. Dat is zeker. God wil het geven aan zijn ellende. Die eeuwige wil van God, die is onveranderlijk, onaantastbaar. Maar God zal het geven op zulke wijze dat niet zijn heilig recht, zijn heilige wet vertrapt en verschopt blijven, zodat hij ergens staat te huilen, omdat hij ziet dat de schuldige niet wordt gestraft. Zullen wij het vervolg nog wel horen? Genade. Gunst. Kijk eens, toen Christus in dat lijden kwam, toen baande hij de weg, hij maakte de weg vrij, dat God genade kon bewijzen. In het Oude Testament dan, dat ging ook met het oog op het lijdende lam, staande als geslacht. Gods genade is nooit goedkeuren en goed praten. Gods genade is een genade die wij niet verdiend hebben, maar die door Christus verdiend is. Hij heeft er de ruimte voor gemaakt. Ook de gerechtigheid. Het recht voor God staan. Het recht van zijn heilige wet. Het recht, hij is de gerechtigheid zelf. Wij zijn de ongerechtigheid, het tegenovergestelde.
Wij kunnen God niet zien en leven vanwege de ongerechtigheid. Wee mijner daar ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een onrein volk. Maar aan het begin van de bruiloftzaal hangen schone wisselklederen. En Jozua de aangeklaagde zet hem een rijde hoed op zijn hoofd, doet hem nieuwe schone wisselklederen aan en schoenen aan zijn voeten. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Zijn gerechtigheid, Gods gerechtigheid, het kleed om voor hem te bestaan, is door Christus verworven. Alsof ik zelf voor al mijn zonden volkomenlijk betaald had. En het eeuwige leven, dat hebben we ook niet meer. Nee, dat hebben we niet meer. Eeuwige leven hebben we niet. Wel een voortbestaan, heb ik verleden week gezegd. Een voortbestaan heeft de mens wel. Maar het is nog geen leven. Eeuwig leven. Eeuwig leven, dat hier al begint. Hier begint, ik moet eigenlijk nog anders zeggen. Het is nog groter. Het eeuwige leven is bij God en is in zijn Christus aan het licht gebracht. Het leven en de onverderfelijkheid. Het loopt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar om deel te hebben aan die gesloten kring, zou je zeggen, die niet hier begint, maar bij God begonnen is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, om daar deel aan te hebben, daartoe is nodig wat Christus zegt. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want die Christus, hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. Hij hebt het hem gegeven. Ook als loon op zijn arbeid, als die waarachtige zoon des mensen, heeft hij eeuwig, zalig leven. En dat leven is in de zoon, en dat leven blijft in de zoon. Maar armen en ellendigen worden binnen die cirkel opgenomen. Want die in Christus, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan op Golgotha, tot een einde gekomen. Toen zijn oog gebroken is, zijn hartenklop ophield. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw. Ja, dat is alleen maar zo voor het allerheiligst geloof, hoor. Onthoud dat wel. Want je zou zeggen, als een mens dat dag aan dag beoefende, het oude is voorbij gegaan. Een nieuwe schepping in hem. O, wat een eeuwig wonder had hij iedere dag te bewonderen. Maar nou zegt hij vaak, of denkt hij vaak, de genade is voorbij gegaan. En het nieuwe is voorbij gegaan en het oude is springleven. Het oude, daar kijk ik tegenaan. Voorwaarts, achterwaarts en opzij en onder me en boven me. Het is allemaal oud. En dat is een droeve gang. Daarom zei ik, alleen waar die geest dat oog des geloofs richt op dat eeuwige leven in Christus. Daar ziet hij dat hij eeuwig leeft in hem, met hem. Ons leven is verborgen met Christus bij God. In God. Dat is het leven. En wanneer hij zal geopenbaard zijn, zal ook ons leven geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat heeft hij nou allemaal verworven. Eeuwig leven. Het eeuwige leven kun je nooit maken. Nooit verdienen.
Je kunt er alleen in opgenomen worden. Opgenomen worden. Je kunt er alleen door meegenomen worden. Je kunt er alleen ingezet worden. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Zo wordt een volk zalig. Terwijl Gods deugden worden verheerlijkt. Zijn volmaakte wet wordt opgeluisterd. Rechtvaardig worden ze naar Gods maatstaven. Zaal. Kom nog een klein stukje. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Hoe komt die heiden zo in het belijden van de kerk terecht? In het apostolicum. Die man... Die nare man die ergens wel een klein beetje sympathiek overkomt. Ook bij de kinderen als ze het verhaal horen vertellen. Maar aan de andere kant overkomt als een slap mensenkind. Die zijn eigen laat bepraten. Die geen brandschone lei heeft. En die daarom tenslotte maar het oordeel uitspreekt. Want hij oordeelde dat hun wens geschieden zou. We zeggen, wat moet zo'n man? Wat heeft hij ermee te maken? Zo'n heiden. Er zijn vele legenden, zagen, verhalen. Om die Pontius Pilatus en om zijn vrouw geweven. Te begrijpen. Hier vindt de fantasie van de mens ruime stof. Om zich te verdiepen... Hoe het allemaal zou kunnen gegaan hebben. Maar de klemtoon valt weer op hem. Waarom heeft hij toen in die tijd onder die rechter Pontius Pilatus geleden? Was dat ook een bepaald lijden? Ja, dat was een bepaald lijden aan het einde zijns levens. Want we hebben wel gehoord dat hij de ganse tijd zijns levens, maar in zonderheid aan het einde zijns levens. Wat was dan dat lijden? Als er één geweest is, die wist wat dat betekende. Er is geen macht dan van God. Dan was het de Heer Jezus. Hij wist het. Geef de keizer wat des keizers is en geef goden wat Gods is. Die Pontius Pilatus vertegenwoordigde in die tijd het gezag. Het juridisch aspect lag bij hem. Bij zijn handelingen, in zijn rechtspraak. Nou, menselijk gesproken... Zou je zeggen, hadden die fariseeërs niet een sluipmoordenaar kunnen bestellen? Want ze durven heel wat. Ze geven straks de soldaten veel geld om te liegen dat hij gestolen is. Hadden ze niet een sluipmoordenaar kunnen nemen? Of hadden ze niet wat vergif in zijn water of in drink of in eten kunnen doen? Hadden ze niet op de een of andere manier er een eind aan kunnen maken, want ze waren toch met haat vervuld. Nee, dat kon niet. Dat wilde God niet. In het einde van de zaligmaker, ja voor het zichtbare hoor, moest ergens het goddelijk recht een uitspraak doen. Ja, dat is heel wat. De Heere kon dus niet door een sluitmoordenaar gedood worden. Maar hij moest door de wereldlijke macht, die in die tijd het gezag daar in Judea vertegenwoordigde, daaronder moest hij veroordeeld worden. Maar nou staat er op dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel God dat over ons gaan zou bevrijden. Dat klinkt een beetje Ja, een beetje onverstaanbaar. Hoe kan hij nu onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijn? Ons schuldigen van het strenge oordeel Gods bevrijden. Er moet toch wat meer in zitten. Anders voel je aan, dat klopt niet. Nou moest Christus onschuldig veroordeeld worden. Ik vind geen schuld in deze mens. Want als die rechter Pontius Pilatus daar op de rechterstoel gezeten, ambtelijk een schuldig had laten horen, op rechtsgronden, dan zou dat betekend hebben dat Christus zelf zondaar zijnde voor anderen zou moeten betalen. En dat is uitgesloten. Dan zou hij ook deel uitmaken in die zin van de zonden. Van het doen van zonden. In dat licht gezien moest hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld worden. Maar er zit nog iets achter. Kijk, en dat staat hier wel niet zo letterlijk in, maar dat moeten we toch even noemen. Er is geen macht dan van God. Christus heeft in die veroordeling van Pilatus het oordeel Gods gehoord. Het oordeel zijn vaders. Want daar wist Pilatus niets van, dat hij als plaatsbekleder, als borg en middelaar daar stond. Daar wist Pilatus niets van. Voor hem was het, al was het een wonderlijk geval, het was een geval. Van een door haat en nijd overgeleverde Jood. Maar Christus was zich bewust dat hij daar stond onder de macht. En dat hij door God veroordeeld moest worden. Daarom toen het Sanhedrin zei, heb zo'n godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? Hij is dus doodschuldig. Toen was dat infaam goddeloos van die heilige mannen. Dat was heel erg. Toch heeft Christus dat uit de hand van de Vader aanvaard. Hij is des doodschuldig. Niet door zijn doen. Door zijn daden, zijn goddeloze daden. Maar omdat hij tot zonde gemaakt is. Omdat hij in de plaats komt staan van die moordenaars en die dieven. Omdat hij naar die heilige wet toe gaat als waarachtige zoon des mensen en zegt, straf mij, er moet betaald worden, er moet voldaan worden. Daarom is het zo ontzaglijk gewichtig. Ook dit artikel. Pontius Pilatus, hij oordeelt ten slotte dat hun wil geschieden. En hij geeft hem over als een daad om gekruisigd te worden. Het baat niet, al wast hij zijn handen 1000 maal. Hij heeft hier een ontzaglijke, boze rechtspraak gepleegd, waarvoor hij zal moeten boeten. Let wel. Zo ligt het in het zichtbaar. Zo zal God ook de verdoemers van de rechtvaardigen verdoemen. Maar nou die achtergrond. Als vader nu als rechter gaat zeggen. Achter de woorden van die hoge raad. Hij is des doodschuldig. Als de rechter van hemel en aarde gaat zeggen. Geef u over aan het oordeel. Plaatsbekleder. Kijk, dan zit er meer in dan een onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Dan zit er dit in. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Zo wilde het God. O, en daar is de kerk bevrijd. Daar is in dat dodelijk tijdsgevricht is het vonnis over hem uitgesproken. En in de hemel is het vonnis bevestigd. Over deze, daar hij de plaats wilde innemen van de ellendige veroordeelden. Toen is het belangrijkste eigenlijk gebeurd. Het vonnis is gewezen. Straks wordt het vonnis geveld. Straks schreeuwt hij het uit. Waarom hebt gij mij verlaten? En dat is het ontzaglijke in dat tijdsgevricht. Dat Christus, de rechtvaardige, zonder meer van Gods wegen tot zonde verklaard wordt. Hij die geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Hij wordt zo vereenzelvig met die ganse scharen, die hoop, die kudde, die eeuwig moesten rondzwerven vanwege hun zonde, dat hij het op zich gaat nemen, opdat hij ons van dat strenge oordeel God dat over ons gaan zou. Bevrijden is er nog niet gegaan. Over ons, nee, nog niet. Nog niet. Want wij leven nog. We zijn er nog. We eten nog, we drinken nog. We gaan nog uit en in. We horen het eeuwige woord Gods nog. Dat over ons gaan zou. Ja, die man die zo spreekt, die weet, het is over hem gegaan, maar over die hem met een hoofdletter. En daarin is het ook over ons gegaan. Over alle vlees is het oordeel gekomen in hem. Maar het is voor ons ook wat om erachter te mogen komen. Het strenge oordeel wat er aankwam. Hij zult de dood sterven. Dat strenge oordeel is, eer het ons aanvatte en ons ter helle verdoemde, is het opgevangen in zijn bloed, in zijn lijden, door die tussentreder, door die heilige middelaar, door die Heer Jezus Christus. En dat is nou nodig, om daar nou achter te komen. We komen niet eruit, dus we gaan maar naar huis. Kinderen, het oordeel dat over ons gaan zal. Hoe lang leven we al? 5 of 6 of 10 jaar, of langer? Het oordeel is uitgesproken. Gij zult de dood sterven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Maar hier is iemand die zegt dat over ons gaan zou, niet gegaan is. Om dat nou te mogen weten, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem, dat de straf die ik verdiend had, door hem gedragen is. O, dan zegt de Heer Jezus, hoort aandacht naar mij en eet het goede. Dan is zijn stem daarin zo nederbuigend, zo diep in het stof, als hij zegt. En dat is zo waarachtig tot in het alleruiterste. Ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat die leven, dat die om Christus wil leven en om Christus wil eeuwig leven, dat zij ons aller deel uit genade. Amen.